Namens de kerkraad, gemeente, een herhaling van de afkondigingen van vanmorgen. Vanavond zal er voorbereiding zijn op de viering van het heilig avondmaal. Volgende week zondagmorgen zal het heilig avondmaal in ons midden worden gevierd. Wanneer u gebruik wilt maken van censura morum, kunt u tot en met morgenavond de scriba bellen. Graag wek ik u en jou ook op om de bezinningsavond bij te wonen aanstaande donderdagavond 22 juni vanaf 8 uur. Aanstaande dinsdag is de gebedskring om 8 uur. 8 uur geloof ik, hè? Half acht hier in de kerk. We komen bij elkaar om te bidden voor de gemeente en allerlei andere zorgen en noden. Ik herinner mij dat Spurgeon ergens zegt dat de zegen die tijdens de prediking onder zijn bediening viel, dat die veroorzaakt werd, zo legde hij dat uit, doordat er een gebedsruimte onder de grote tabernakel waar hij preekte, een gebedsruimte was waar mensen voor en tijdens de dienst baden om Gods zegen. De kracht van het gebed onderschatten we, denk ik, heel erg. En vandaar dat het ook goed is en nodig is dat we met elkaar bidden. Dus van harte u en jou uitgenodigd voor de gebedskring. Tot slot de kopij voor het kerkbad van 2 maanden, dus juli en augustus, graag voor zaterdagavond inleveren bij Jan Dijs. Tot slot de collectes, dat zijn de 3, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten, de tweede voor de noodlijdende gemeenten en personen en de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte bij u en jou aanbevolen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We vervolgen vanavond de serie over Psalm 23. Het zal gaan over de leiding, de verleiding van de goede herder, vandaar dat we zingen. Psalm 95, het 4e vers, wij zingen daar immers: gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. We zingen samen Psalm 95, het 4e vers. Leidenis van het geloof met de 12 artikelen van het christelijk geloof. We zingen daarna Psalm 1, het 4e vers. Psalm 1, vers 4, naar de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het lichaam. En het eeuwige leven. Amen. We lezen eerst met elkaar het eerste deel van het formulier om volgende week het avondmaal te bedienen. Het eerste deel van het avondmaalsformulier. Daarna zingen we Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond mij en ken mijn hart. Psalm 139, vers 14. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt, want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht, en eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan, die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreffen alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naasten leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun god maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. De tekst komt vanavond wel uit Psalm 23, maar wij lezen als schriftlezing Ezechiël 34. Het motief van de herder komt op veel plaatsen in de Bijbel voor. Een van de misschien wel bekendste gedeelten is de profetie van Ezechiël 34. We lezen dat hoofdstuk vanaf vers 11 tot en met vers 23. Ezechiël 34 vanaf vers 11 tot en met 23. Daar lezen wij het woord van onze God als volgt. Ezechiël 34 vers 11. Want zo zegt de Heere Heere, zie ik. Ja, ik zal naar mijn schapen vragen. En zal ze opzoeken. Zoals een herde zijn kudde opzoekt. Ten dagen als hij in het midden van zijn verspreide schapen is. Alzo zal ik mijn schapen opzoeken. En ik zal hen redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn, ten dagen der wolk en der donkerheid. En ik zal hen uitvoeren van de volken, en zal hen vergaderen uit de landen en brengen hen in hun land. En ik zal hen weiden op de bergen van Israël, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. Op een goede weide zal ik hen weiden, en op de hoge bergen van Israël zal hun kooi zijn. Aldaar zullen zij nederliggen in een goede kooi en zullen weiden in een vette, dat betekent hier groene, grazige weide op de bergen van Israël. Ik zal mijn schapen weiden en ik zal hen legeren, spreekt de Heere Heere. Het verlorene zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik terugbrengen en het gebrokene zal ik verbinden en het zieke zal ik sterken, maar het vette... En het sterke zal ik verdelgen. Ik zal hen weiden met oordeel. Want gij, o mijn schapen, de Heere Heere zegt al zo, zie, ik zal richten tussen kleinvee en kleinvee, tussen de rammen en de bokken. Is het u te weinig dat gij de goede weide afwijdt? Zult gij nog het overige van uw weide met uw voeten vertreden? En zult gij de bezonken wateren drinken en de overgelatene met uw voeten vermodderen? Mijn schapen dan, zullen zij afweiden wat met uw voeten vertreden is, en drinken wat met uw voeten vermodderd is? Daarom zegt de Heere Heere alzo tot hen, zie ik, ja ik zal richten tussen het vette kleinvee en tussen het magere kleinvee, omdat gij al de zwakken met de zijde en met de schouder verdringt en met uw hoornen stoot, totdat gij ze naar buiten toe verstrooid hebt. Daarom zal ik mijn schapen verlossen, dat zij niet meer tot een roof zullen zijn, en ik zal richten tussen kleinvee en kleinvee. En ik zal een enige of unieke herder over hen verwekken. En hij zal hen wijden, namelijk mijn knecht David. Die zal hen wijden en die zal hun tot een herde zijn. Tot zover de schriftlezing. Vanavond in deze voorbereidingsdienst vraagt vers 2 van Psalm 23 onze aandacht. Psalm 23, we lezen die psalm nu niet, dat mag u deze week doen. Ik lees alleen de tekst, Psalm 23 vers 2, waar David zegt uit eigen ervaring. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Tot zover. We gaan samen bidden. In de voorbeden denken wij aan de heer Van Koppen uit Zuidland, die dinsdag geopereerd zal worden, aan zijn heup. We denken ook aan Joost Rozenburg. Ik ontving bericht dat hij geslaagd is. We denken aan Janneke Roos. Vanmorgen even een praatje met haar. Ze is weer terug. Veel beleefd, veel meegemaakt. Ook hele mooie dingen. Gezegende reis geweest naar dat verre, verre land. We denken ook aan het uitstapje van de Vijf Kleurenclub en de zondagsschool. Dat zal zaterdag zijn. En morgen, dat hebt u vanmorgen ook gehoord, zullen kinderen van de plaatselijke openbare school de kerk bezoeken. Dat is inmiddels een traditie geworden. Ze komen hier om de kerk te bekijken en ik mag iets vertellen over wat er nou eigenlijk gebeurt op zondag en wat de Bijbel betekent. Een mooie, unieke gelegenheid om de kinderen iets bij te brengen van wat hier nou gebeurt. Laten we samen de Heere bidden om zijn zegen. Goede, trouwe herder. We zijn als schapen van uw weide weer samengekomen. In de schaapskooi. Dit huis van u. Wat al eeuwenlang een toevluchtsoord is. Voor verdwaalde schapen. Schapen die de weg kwijt zijn. Maar ook voor schapen die de stem van de herder verstaan. En hem volgen. En de eeuwen door, Heere, hebt u hier schapen gehad. Al zijn er ook tijden geweest, zo eerlijk moeten we ook zijn, dat de schapen misleid werden. Des te groter is het wonder dat u deze gemeente niet verliet, maar dat u als door uw hand de gemeente weer terugbracht bij de grazige weide van uw woord. Daar hebt u mensen voor gebruikt. Maar uiteindelijk zijn het middelen geweest waardoor u zelf schapen aan u verbond. En tot op vandaag mag er een gemeente zijn op dit eiland, in deze plek, van schapen overal vandaan, die hier komen om hun honger en hun dorst te stillen. We bidden dat het vanavond ook zo mag zijn in deze voorbereidingsdienst. Dat we geen stenen voor brood krijgen, maar dat wanneer we hongerig en dorstig zijn gemaakt, ook echt gevoed naar huis zullen gaan. Dat kunnen wij met elkaar niet maken, maar daar kunt u wel voor zorgen, dat onze hongerige en dorstige zielen met het levende brood en het levende water, wat u zelf bent, Heer Jezus Christus, gevoed en gelaafd worden. Honger hebben we allemaal. Geef dat we goede honger mogen krijgen. En de honger stillen op de plek waar die echte stille valt. Daar waar u zichzelf aanbiedt als het brood wat gegeten mag worden met de mond van het geloof. We bidden, Heere, wilt u en hier en overal, want er zijn veel meer weiden in Nederland en daarbuiten, wilt u overal ervoor zorgen dat de herder geprezen en verheerlijkt wordt. En we danken u, Heere, voor berichten uit tijdschriften, kranten, maar ook van Janneke, dat u dat ook daadwerkelijk doet. Ook daar waar de schapen vervolgd worden, ze geacht worden als schapen voor de slacht. Toch blijft u de herder die trouw blijft aan uw belofte en al is er veel tegenwind en veel wat er tegenin komt, tegen het volgen van u, u zorgt ervoor dat de schapen blijven volgen door verdrukking en aanvechting heen. We danken u dat Janneke weer thuis bracht en vol indrukken hier weer doet zijn, Heere zegen, ook de reis en alles wat daar gezegd en gedaan is. We mogen u bidden, Heere, breid uw koninkrijk uit, ook onder uw volk Israël. We hebben samen die profetie gelezen en we lezen hem ook met het oog allereerst op Israël, dat u als de goede herder dit volk overal vandaan zult brengen naar dat land van Abraham, Isaac en Jacob. Niet alleen naar het land, ook naar de herder. U zult er zelf voor zorgen dat de schapen naar u gaan vragen. En daarom bidden we, Heer, dat u niet alleen uw goede hand over Israël zult uitstrekken, maar ook over de volkeren van de wereld, die dezelfde herder mogen gaan kennen. We bidden, Heer, zend ons uw zegen, wanneer we ons neergezet hebben en gaan luisteren. Geef dat we geen last hebben van de warmte, dat die ons niet zal bevangen, maar dat we, net als vanmorgen, uw geest mogen ontwaren in de prediking van het woord. Wat was het goed, Heere, om vanmorgen met elkaar de dienst te beleven en eten en drinken te ontvangen tot verzadiging. Dank, Heere, voor het goede van uw woning en het beste deel wat u in uw huis geeft. Dragen die schapen van de gemeente aan u op die het zwaar hebben, die niet met name genoemd zijn, maar die wel horen bij het gewonde, het verbrokene, lichamelijk, geestelijk, psychisch. U kunt ze bereiken. Laat uw goede hand over hen zijn. We bidden het u, Heere. Geef het medicijn wat u zelf bent. En troost allen die in smart verkeren. We bidden ook voor de heer Van Koppen die aanstaande dinsdag geopereerd zal worden. Draag hem in uw trouw, wilt u de artsen zegenen en besturen en laat de zorg van u hem in verwondering mogen doen uitbreken dat u de getrouwe herder bent die zijn leven bent. We bidden, Heere, strek uw zorg uit over Joost. We danken u dat u dat gedaan hebt, dat u kracht en wijsheid gaf om de examens te maken en met goed gevolg af te ronden. U zij ervoor gedankt. Wees hem verder nabij, ook in het zoeken naar de weg. Waar zal hij naartoe gaan? Wat voor vervolgopleiding? Heere, geef hem wat nodig is. En bovenal bidden wij dat hij in zijn jonge leven ook echt mag weten. De Heere is mijn herder, niet alleen omdat hij mij verstand geeft om dingen te doen, maar ook omdat hij mij genade geeft om te volgen, te gehoorzamen. We bidden voor de kinderen die morgen in de kerk komen, die eigenlijk van niets weten. Wilt u de kinderen, de schapen, de kleine schaapjes gedenken. En er hoeft maar één woord te vallen, wat blijft hangen, blijft haken, waardoor deze schapen in aanraking gebracht worden met u. We bidden het, Heere. Laat het niet alleen een goed en gezellig bezoek zijn aan de kerk, vol interessants, maar ook dat er iets van het evangelie gedeeld mag worden. We danken u, Heere, dat u in dit dorp van maand tot maand de Vijf Kleurenclub en de zondagsschool deed voortgaan. Zegen het onderwijs. Geef een goed uitje zaterdag. Bewaar ook de kinderen en de leiding. We bidden, Heere, draagt u zorg voor ons allemaal en laat de trouw en de genade van de herder, die u geven wilt, royaal als u bent, ook vanavond ons hart verbreken, verenigen aan elkaar en verbinden aan u. We leven in een bange tijd, in een vreselijke wereld waar zoveel gebeurt wat wij niet begrijpen. Waar mensen elkaar afslachten, waar bloed vloeit, waar terreur heerst. waar mensen omkomen door bosbranden, ook in Portugal. Heere, gedenk de familie van de slachtoffers. En we bidden, Heere, voor de brandweerlieden die de brand bestrijden, soms met gevaar voor eigen leven. Staat u ze bij, Heere. Laat uw koninkrijk komen. Doe het rijk van u spoedig komen en bereid ons erop voor. Dat vragen wij uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 27. De derde en zevende vers. Psalm 27, vers 3. En die psalm heb ik uitgekozen omdat wij zingen dat in die heilige gebouwen, dat is oudtestamentisch gezegd de voorhoven van de Heere, de tempel, dat daar de ziel van David wijdt met een verwonderend oog. Met andere woorden, als David de tempel binnengaat, en ik trek de lijn maar door, als u de kerk binnengaat en hoort van hem die leeft en aan onze ziel het leven geeft, dan vindt er iets plaats van wat David zingt. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Je kunt het wonder niet op dat die goede herder zijn zorg over je uitstrekt. En ook het zevende, zo ik niet had geloofd dat in dit leven. 27 vers 3 en 7. Over de preekgemeente staat als thema herderlijke verleiding. Herderlijke ver, dat staat tussen haakjes, leiding. Dus het is verleiding en leiding in één. En hoe dat kan, dat hoop ik uit te leggen aan de hand van twee gedachten. In de eerste plaats, de herder verleidt tot het goede en de herder leidt naar het beste. Herderlijke verleiding, de herder verleidt tot het goede en de herder leidt naar het beste. Hij verleidt tot het goede. Dominee, dat woord verleiding, is dat wel zo'n gelukkig woord? Het is een beetje een bijsmaak. Een beetje een negatief woord, verleiding. Weet u waar ik dan aan denk? Nou, aan een verkoper die je een product probeert aan te smeren. Hij probeert je over te halen, te verleiden tot de aankoop van een auto, een bank enzovoort. En waar ik nee zeg, daar begint voor hem het spel. Handelen. Proberen de ander zover te brengen dat hij op andere gedachten gebracht wordt. En uiteindelijk, nou ja, dan toch maar tot aankoop overgaat. En na een paar jaar heb je er spijt van, of al eerder als haar op je hoofd. Dat je ooit in die praatjes van die verkoper bent gestapt. Heeft je verleid. Gemanipuleerd. Of verleiden. Je denkt aan die vriend, vriendin, die je een keer verleid heeft, overgehaald heeft om mee te gaan naar een plek. De dag erna werd je wakker met een kater en met een leegte. Maar ja, die vriend die praatte net zo lang op je in totdat je overgehaald was. Je verleid werd tot het verkeerde. Je bent erin getrapt. Dat is niet zo'n positief woord, vindt u wel? Verleiden. Negatief. Er is een spreekwoord dat zegt, een mens, dat wordt al door een strootje verleid. Met andere woorden, er is maar heel weinig nodig om u en mij over te halen, om iets verkeerds te doen of te zeggen. Het minste kan genoeg zijn om een mens te verleiden tot iets heel ergs. Nou, misschien zitten er hier wel mensen die zeggen, ja, als ik daar een boekje over open zou doen vanavond. Verleiding. Waarom probeert iemand je te verleiden? Ja, om je over te halen tot iets. Een verkoper of wie dan ook probeert je in beweging te krijgen. In de opvoeding van kinderen is het nodig om grenzen aan te geven. Maar grenzen aangeven, dat kan niet alleen door te zeggen wat niet mag. Stel je voor, een kind zit in je tuin, in de mooie bloementuin die je met zorg hebt aangelegd en waar je van geniet. En dat kind van 2, 3... dat banjert door die bloemen heen en trapt al die bloemen kapot en je ziet het en kom uit die tuin. Wat doet zo'n kind? Nou, niet luisteren natuurlijk. Niet doen. Gewoon doorgaan. Maar dan. Moet je kijken wat ik hier heb. Iets lekkers. En nou, het zal niet altijd gebeuren, maar vaak wel. Het kind ziet dat lekkere. Drinken, eten, wat dan ook. En stapt uit die bloementuin op mama af. Wat heb je dan gedaan? Je hebt je kind, negatief gezegd, verleid. Een beetje gemanipuleerd misschien ook wel. Maar er zat natuurlijk een positieve bedoeling onder. Je hebt de aandacht van het kind afgeleid van het kwaad en het gericht op het goede, op het andere. Je hebt geprobeerd om het kwade te overwinnen door het goede. En dat werkt. Toen minister Schippers, jaren geleden, toen was het ook al zo'n hype, gezond eten en gezond bewegen. Dat is vandaag nog steeds zo. Maar toen minister Schippers dat op de agenda zette, pleitten ze ervoor om niet alleen allerlei verboden uit te vaardigen. Je mag dit niet eten en je mag dat niet eten. Daar wordt een mens zo negatief van. Hebt u dat ook? Als je alleen maar hoort wat je niet mag. Zeg nou wat je wel mag. Bereik je veel meer. Je bedoelt hetzelfde. Nou, minister Schippers, die zei, we moeten de mensen positief verleiden. We moeten gezonde keuzes zo aantrekkelijk mogelijk maken. Zodat de mensen helemaal geen zin hebben in fastfood en in ongezonde, vette etenswaren. Maar het goede eigenlijk als vanzelf kiezen. Nou, dat was nog niet zo gek bekeken van die minister. Het kan je helpen om een gezond eet- en leefpatroon te ontwikkelen. Maar daarvoor bent u hier niet. Die voorbeelden van negatief naar positief, wat bedoel ik er vanavond mee? Gemeente, jonge mensen, de man die hier staat op de preekstoel, jullie predikant, is ook een verleider. Wist je dat? Het staat nog in je Bijbel ook. Ik was afgelopen woensdagavond bij de intrede van dominee Klopstra in Barendrecht. En hij preekte uit 2 Korinthe 6 vers 8. Als verleiders. Niet als verleiders, maar als waarachtigen staat daar. Paulus, die wordt beticht van manipulatie. Hij probeert mensen achter zich aan te krijgen. En Paulus zegt, laat het zo zijn, ik ben een verleider, maar wel een waarachtige. Ik manipuleer mijn gehoor niet, maar ik probeer ze in beweging te krijgen. De liefde van Christus dringt mij om de mensen mee te krijgen. Achter Christus aan. Gaat niet om mij, gaat om hem. Een dominee is, als het goed is, een echte, betrouwbare verleider. Een onderhedder die je verleidt tot het goede. En dat valt niet mee. We zijn met een strootje te verleiden door de duivel. Maar er moet heel wat gebeuren om ons te verleiden tot het goede. Gemeente, de onderhedders, dominees, evangelisten, wie dan ook, die zijn verleiders omdat Jezus ook een verleider was. Wist u dat? Daar werd hij van beschuldigd. Op 2 plaatsen in de Bijbel kunt u dat lezen. Dat Jezus beschuldigd wordt van verleiding. Hij misleidt, hij verleidt de mensenmassa, zeggen aanklagers in Johannes 7. Jezus is een verleider. Hij krijgt allerlei mensen achter zich aan met zijn praatjes en met zijn daden. Jezus heeft dat overigens nooit ontkracht. Hij was ook een verleider. In de beste zin van het woord. Een echte verleider. Kijk maar, daar bij die put, waar die Samaritaanse vrouw aankomt. U weet wel, die vrouw die zoveel op haar kerfstok heeft, met heel veel mannen heeft gehad en gedaan. En de man die ze nu heeft, is haar man niet. Een vrouw die dorst, maar wiens dorst niet gelest wordt. Ze komt bij de put om water te putten. Ze heeft dorst, lichamelijke dorst. En Jezus is daar ook. En er ontspint een gesprek, wonderlijk genoeg, tussen een man en een vrouw. Tussen een Jood en een Samaritaan. Waarom? Omdat Jezus in de ogen van die vrouw leegte ziet. Een leven wat niet deugt. Een leven van verleiding en misleiding. Van bedrog, van verleid worden en zelf verleiden. En wat gebeurt er dan bij die bron? Er ontstaat een gesprek. De Heer Jezus probeert dieper te boren. Probeert haar nood, haar echte nood voor God aan te boren, aan te raken, aan te wijzen. Maar hij doet dat omdat hij dingt naar haar hart. Omdat hij uit is op haar behoud. Omdat hij niet kan aanzien dat er een vrouw is die haar leven vult met mannen. En niet een leven van toewijding aan hem. Hij probeert haar te verleiden om het levende water, gratis en voor niets, aan te nemen. Want dat water uit die put, mevrouw, daar krijgt u toch weer dorst van. Dat lest de dorst maar eventjes. Nou, dat herkent u denk ik ook wel. Alles van deze tijd, hè, wat vanmorgen over ging. De uitwendige mens. Alles wat je daaraan doet. Alle energie die je daarin steekt. Het levert je wel wat op. Maar het is beperkt en tijdelijk. En je hebt er nooit genoeg van. De innerlijke mens, die moet vernieuwd worden. En dat ziet Jezus onder ogen. En uiteindelijk die Samaritaanse vrouw ook. Zo gaat de Heer Jezus te werk. Zo zoekt hij schapen op. Ook vanavond, ook hier. Hij probeert ze te verleiden. Om achter hem aan te komen. Dat vindt allemaal plaats, gemeente, hier in de schaapskooi. Hier. Niet in de natuur. Hier. Waar het woord opengaat. En waar de stem van de goede herder klinkt. En waar de schapen die stem horen. Daar gebeurt het. Want waar gaat het nou om, gemeente, in een kerkdienst? Wat komt u hier doen? Komt u kijken naar hoe de dominee het eraf brengt vanavond? Hoe hij het doet? Of hij er weer wat van maakt? Of het weer een fijne preek wordt? Of een goede preek? Ach. Of de dominee heeft het weer eens goed gezegd? De gemeente en kerkdienst staat op een veel hoger plan. Dan onze praatjes. Echt. Op dit plan. Dat deze man, die straks weer naar huis gaat, en u ook. Dat deze man in dienst van de opperherde, vanmorgen ook, al die gastpredikanten in dienst van de opperherde, u probeerde te verleiden tot het goede. Ja. En dat gebeurt waar het woord open gaat. Waar de grazige weide van het woord, waar David over spreekt, in Psalm 23, waar die betreden worden. En waar de herder, de onderherder, eigenlijk voorgaat en u meeneemt. Kijk eens. Die weide en die weide. Zo gaat dat met een herder. David heeft dat zelf in praktijk gebracht. Alle beelden die hij gebruikt in Psalm 23, die komen natuurlijk uit zijn eigen leven. Dat begrijpt u wel, dat hoeven we niet uit te leggen vanavond. David, die herdersjongen, heeft dat zelf zo in praktijk gebracht. Hoe kun je schapen verleiden? En niet door ze af te blaffen. En ze er van langs te geven. Daar raak je schapen van kwijt. Hoe krijg je ze achter je aan? Nou, door eerst zelf natuurlijk de grazige weide op te zoeken. Zo ging dat in Israël destijds. En dat was echt een heel groot werk. Intensief. Want zoals het er hier uitziet op dit eiland, zo groen als wat. Ja, zo is het in Israël natuurlijk niet. Zeker niet in die hele droge periode. Dus dan was het echt afzien voor een herder om een groene, grazige weide te vinden. Maar hij deed het wel, want hij wist, anders raak ik ze kwijt. Hij verkende het terrein. En als hij een weide gevonden had, dan probeerde hij de schapen mee te nemen. En als er dan één schaap de weide rook zag, kwam de ander ook wel. Zo gaat dat, gemeente. Als de weide groen is, houd je de schapen bij elkaar. Maar als de voedsel tekort is, dan gaan de schapen dwalen. Het is ook gebeurd in Alpenbroek. Tientallen jaren geleden. Als er geen voedsel is, waarvoor zou je dan komen? Toch? En gemeente in de kerk, zijn er ook herders aan het werk, onderherders. 3 jaar geleden vond het plaats, bevestiging van een nieuwe herder en leraar. En ik heb het formulier nog eens doorgelezen, wat staat daar? Het werk van een gewone herder is om de kudde te weiden, te leiden, voor te staan, te regeren. Zo gaat het ook toe met deze geestelijke herders. Dat zijn alle dienaren van het woord. Die gesteld zijn over de gemeente die God roept tot de zaligheid en houdt ze als schapen van zijn weide. Hoort u dat? U bent schapen van de weide van Christus. Jullie zijn schapen, jongens, van de weide van Christus. Het is de bedoeling dat u niet omkomt en het houdt bij de kaal gevreten grond van ja, dit leven. Maar dat u in de grazige weide van het woord gaat grazen. En dat doet u als u acht geeft op de roepstem van de Heere. Die God roept tot de zaligheid. En dan komt het. Wat is dan de weide? Waar moet die herder dan naartoe? Nu is de weide waarmee deze schapen gewijd worden niet anders dan de verkondiging van het woord. En dat is mooi voor de voorbereidingsdienst. En de aanklevende bediening van de gebeden en de sacramenten. Hij leidt mij in de grazige weide van het woord. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Dat gebeurt volgende week bij brood en beker. Het gebeurt vanavond. Maar dominee, het gaat in Psalm 23 niet over een dominee hoor. Over een onderherder. Het gaat over de opperherder. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Hij zorgt voor de weide. En hij zorgt voor het water. En waar een dominee niet voor elkaar krijgt om mensen te verleiden om Christus lief te hebben, in hem te geloven, krijgt hij het voor elkaar. Hoe dan? Hij laat een zondaar zien wat hij als goede herder ervoor over had om de schapen van de ondergang te redden. Zo gaat hij te werk, gemeente. En hij gebruikt daarvoor onderherders om het werk van de middelaar, het werk van de Heer Jezus Christus, uit te schilderen met woorden. En je zult maar honger hebben en onder de preek horen van voedsel en water. Hebt u het wel eens gehad, gemeente, dat u over de markt liep? Dat u trek had en u rook de geuren van eten, vis, iets anders? Nou, probeer dan maar eens door te lopen, zou ik zeggen. Dat valt niet mee. Kijk, als je geen honger hebt, ja, dan loop je achterloos aan die kraampjes voorbij. Als je nou met honger in de kerk komt, en met dorst naar God, omdat je nodig hebt leren krijgen, dan is er wat te halen hoor. Echt. Trouwens, die honger, die kun je zelf niet opwekken, want misschien zitten er wel mensen die zeggen, had ik maar honger. Had ik maar honger. Maar daar zorgt de Heilige Geest ook voor. Gewoon blijven komen. Blijven komen. In de weg van de middelen gaan. Geest verwekt honger waar geen honger is. Het is nog steeds Pinksteren, hoorden wij vanmorgen. En wat daar op het tempelplein gebeurde, dat gebeurt nog. Wat dan? Dat je door de knieën gaat, omdat je verleid wordt door hem, om hem te voet te vallen. Dat gebeurt op het tempelplein en dat gebeurt onder de preek. Dat mensen de Heer Jezus te voet vallen. Ik ben door de knieën gegaan voor hem. Je hoort het stelletjes wel eens zeggen. Als je dan vraagt, hoe ben je aan elkaar gekomen? Wat is er dan gebeurd? Hoe is de vonk overgeslagen? Nou, soms hoor je ze nog wel eens zeggen, ik ben door de knieën gegaan. Ik ben hem te voet gevallen. Ik ben voor hem gevallen. En je zag wat in de ander. Zo gaat dat, gemeente, onder de verkondiging van het woord. Dan ga je zien. En dat is grazige weide, hoor. Hij voor mij. Dan zijn we bij het avondmaal. Waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Hij voor mij. Als je leeft van Christus, offer zijn kruis, zijn heilswerk. Dan is er volgelijk veel te halen aan zijn tafel. Het gaat maar om een paar kruimeltjes en een paar druppels. Het zit hem natuurlijk niet in dat brood en in die wijn. Die brood, dat brood en die wijn, die betekenen, die tekenen uit de volheid die er in Christus is. Grazige weiden, zeer stille water in overvloed. Die grazige weiden, gemeente, zijn beschikbaar, betreedbaar voor schapen van allerlei soort. We hebben in Ezechiël 34 gelezen over verbrokenen, over gewonde schapen, over magere schapen, over... Nou ja, er zit van alles en nog wat bij natuurlijk, hè, in zo'n schaapskudde. Dat is volgende week net zo, aan de tafel. Van alles en nog wat. En vanavond mag ik je zeggen, misschien zitten er hier wel die, ook, die zich ervaren als een afgedwaald schaap. De herder roept je terug naar de grazige weide. Apart woord eigenlijk, hè? Grazige weide. Wat betekent dat eigenlijk? Dat is geen afgegraasde grond. Grazige weide, dat is een weiland waar wat te halen valt. Ik zou willen zeggen, gemeente, waar is de grazige weide het groenst? Daar waar de Heer Jezus Christus in de prediking van het woord, in de schrift zich aan je voordoet, zich openbaart. En dat gebeurt hier, gemeente. Hij dingt naar je hart. Dat gebeurt nu hoor, onder de prediking van het woord. Dat is geen sprookje, geen verhaaltje. Er zit iemand te dingen naar je hart. Mijn zoon, mijn dochter. Geef mij je hart. Wie zegt dat? Geen misleider. Maar de goede herder. Geef mij je hart. Kom maar, zoals je bent. Er is niks aantrekkelijks in mij, zegt u. Ik ben vuil, smerig. Ik heb het jaar en dag gehouden op allerlei grond. Van modder, smerigheid. Ik heb me wat aangerommeld in mijn leven. Maar dat kan. Dat zijn schapen, hè. Als de herder ze niet lokt en nodigt en ze ook nog eens een zetje geeft, dan blijven ze op kaal gevreten grond staan, terwijl er iets verder groene weide, grazige weide te vinden is. Maar vanavond staat die herder voor je. En hij stuurt door zijn Heilige Geest je aan op hem. Ik ben het levende water. Waar ben je druk mee in je leven? Waar probeer je je hart mee te vullen? Te voeden? Ik ben het levende water. Ik ben het levende brood. Wie in mij gelooft zal nooit meer hongeren. En nooit meer dorsten. Overvloed. Hij verleidt. Tot het goede. Zodat je er zin in krijgt deze week. In deze bezinningsweek, zin in het avondmaal. Dominee, ik heb altijd, dat zijn voor mij de moeilijkste weken, avondmaals, bezinningsweken, voorbereidingsweken. Ja, ik snap dat wel. In zekere zin snap ik het wel. Moeilijkste weken, als je kijkt naar jezelf, hè. Maar zou je er ook geen zin in krijgen volgende week? Om de gekruisigde herder die zich liet slaan, liet verbreken voor u, voor jou. Om daarbij te eten en te drinken. Denk niet te karig van deze herder, gemeente. David, die stelt het ons royaal voor vanavond. En ik probeer het ook maar te doen. Hij, zegt hij, hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Ja, maar dan ben je er nog niet, zegt iemand, als je verleid wordt tot het goede. Als de herder groene weiden voorstelt, dan zijn de schapen er nog niet meteen. Nee, dat klopt. Onze tweede gedachte, de herder leidt naar het beste. De vakantie komt eraan, misschien gaat u ook wel naar het buitenland, naar een bergachtig land. Als u een berg beklimt en u staat bovenop en u kijkt om u heen, dan ziet u van alles. Een prachtig plaatje. Groene weiden misschien wel. U zegt tegen elkaar, moet eens kijken, wat mooi, wat groen. Hoe kom je daar? Je kunt het wel zien, maar dan moet je er nog komen. Er zal een weg naartoe zijn, maar waar is die weg en hoe gaat dat dan? Ja, dat is werk van de herder. Als de herder iets gezien heeft, dan moet hij ervoor zorgen dat de schapen er één voor één komen. De weide ligt klaar. Het water, dat frisse water, die zeer stille wateren, binnen handbereik. Maar ja, wat moet de herder er als de schapen er niet zijn? De herder vindt geen grotere vreugde daarin dan dat alle schapen, één voor één van de kudde, de grootste en de kleinste, de meest zwakke en de sterke, dat die daar allemaal zijn en zich te goed doen. Aan de weide en aan het water. Dan kan de herder gaan rusten. Dat is zo'n vreugde. Dus de herder verleidt. Hij leidt de schapen. Want wij lezen, hij doet mij neerliggen. Is het u opgevallen? Die schapen die gaan blijkbaar niet vanzelf liggen. Dat blijkt ook zo te zijn. Bij de voorbereiding van de preek gebruiken we ook een boekje van een herder. Een herder die met herdersoog op Psalm 23 leest. En ik mag aannemen dat hij enig verstand heeft van schapen en hoe die in elkaar zitten. En hij vertelt uit eigen ervaring dat inderdaad schapen maar niet zo gaan liggen. Daar hebben ze nog hulp bij nodig ook. En ze gaan ook niet als vanzelf zomaar naar het water toe. Al is het er, al is die groene weide er, ze gaan niet zomaar liggen. De herder moet er zijn. Hij moet ze helpen om er te komen en hij moet ze ook helpen om ze neer te liggen. Ze te laten neerliggen. Als ze zich te goed gedaan hebben aan de groene weide, dat ze dan ook kunnen gaan rusten in die weide. Ik dacht in de voorbereiding, zo gaat de Heer inderdaad te werk. Hij zorgt ervoor dat zondaren in beweging komen. Dat ze komen op de lokstem van de herder. Kom tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En hij zorgt er ook voor dat ze er blijven. Dat ze rust vinden in hem. Dat ze neerliggen aan zijn voeten en niet weer weggaan en ze er elders zoeken. Hij voert ze zachtjes, hij doet ze neerliggen. Ziet u de lieflijke hand van de herder daarin? Als een kind moet oversteken van de ene naar de andere kant van de weg, en het is een drukke verkeersweg, een kind aarzelt. En wat doet vader? Vader die trapt het kind niet de weg over. Maar vader, als de weg tenminste veilig is, zachte aandrang. Klein zetje, doe maar. En dat is genoeg. Als vader het zegt, dan kan het. En dan gebeurt het. Van de ene naar de andere kant. Zo doet de Heer het ook. Alle bezwaren, alle beletsels. Hij neemt ze je uit handen. Onder de verkondiging van het woord. Zodat er niets anders overblijft dan komen, je te goed doen aan wat hij gedaan heeft en blijven. Het schijnt zo te zijn dat je een hond kunt africhten. Als een hond goed luistert, goed is afgericht, dan is één commando genoeg om een hond te laten zitten, een hond te laten rennen, een hond te laten apporteren, noem maar op. Maar bij schapen werkt dat niet. Er zijn zoveel dingen die een schaap tegenhouden. Om het goede te genieten, te eten en te drinken, om te leven van de overvloed in hem. En dat merken wij denk ik ook wel, hè? Als wij leven van Gods genade. Het gaat ook niet vanzelf, toch? Het komt je niet allemaal aanwaaien. Er is een weide die grazig is. En de schapen mogen daar eten en ze mogen drinken bij het water in overvloed. Ze mogen leven van het offer van Christus, maar ze doen soms net alsof ze op de heide leven. En op de heide is niet veel te vinden. Gods kinderen, Gods schapen, zijn geen schapen van de heide, maar schapen van zijn weide. En in Ezechiël 34 hebben wij gelezen dat dat een goede, een vette weide is. Als ik, als u geestelijke dorheid ervaart, geestelijke schraalheid, leegheid, dan ligt dat niet aan de weide en ook niet aan de herder. Dan ligt dat aan mijzelf. Kijk in vers 2, de Heere belooft overvloed. David zegt dat hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. En het zegt David die ook periodes heeft gekend dat zijn leven gekenmerkt werd door een opgejaagd wild te zijn. Hij heeft van zichzelf gezegd dat hij zich soms als een veldhoen op de bergen zag. Toch zegt hij, hij doet mij nederliggen in grazige weiden. En hij voert mij zachtjes aan zeer stille water. Ja, dominee, dat wil ik eigenlijk wel eens weten, want stelt u dat allemaal niet te mooi voor? Mijn leven. Het is zo gebroken. Het is zo gebeukt. Er zijn zoveel wonden toegebracht. Er is zoveel wat mij neerdrukt. Om heel eerlijk te zijn, dominee. Het leven is een woestijnreis. Dat lijkt mij een Bijbelse beeld. En volgens mij staat het ook in de Bijbel. Het leven is een woestijn. En volgens mij staat dat op gespannen voet met wat u vanavond preekt. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. En hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Ik krijg dat niet bij elkaar in mijn leven. Woestijnreis is inderdaad een Bijbels beeld. Het volk van Israël, dat leefde 40 jaar in de woestijn. U zegt ja, en af en toe was er een Elim. Af en toe. Af en toe grazige weiden, af en toe zeer stille wateren. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood verzadigd. In de woestijn, zeker, terwijl je alleen maar zand zag. Jaar in, jaar uit, toch manna, Gods zorg. Ja, kijk, dat het volk van Israël dat betwiste, dat de Heere voor hen zorgde, dat is een ander verhaal. En dat ze hem aangeklaagd hebben dat hij niet goed voor hen zorgde, dat is een ander verhaal. En dat ze hem verwijten gemaakt hebben, dat hij ze uit Egypte, het land van de overvloed nota bene, gevoerd heeft in de woestijn van dorheid en droogte om daar om te komen. Dat is het anders. Maar God heeft het niet gelegen. Er was overvloed, zelfs in de woestijn. In Psalm 78 zegt het, zou God geen tafel kunnen aanrichten in de woestijn? Er zit nog iemand in de kerk die zegt, dominee, het geestelijk leven is halen en brengen. Want het beste komt nog. En hier is het nooit veel. Hier is het allemaal minimaal. Karig. Altijd te kort en te weinig. Ik snap die opmerking wel. En ik kan hem op het niveau van de ervaring en de beleving helaas soms mee ervaren, meevoelen met u. Maar denken we dan niet ontzettend klein van de Heere? Alsof de herder een benauwde, benepen herder zou zijn die iets geeft waardoor je net niet van de honger omkomt. Gemeente, waar zou, nou laten we nou zo zeggen vanavond, waar vindt een herder nou de meeste vreugde in? In schapen die er niet uitzien, waarvan de botten uitsteken? Of in schapen die er gezond en gevoed uitzien? Dat is het doel van de herder, dat alle schapen van zijn weide zich te goed doen aan de weide van het woord, de grazige weide en de zeer stille wateren. En u mag daarmee, nog eens een keer gezegd, daarmee dus het woord, de overdenking van het woord, de verkondiging van het woord, die mag u daarmee mee aanduiden. Wat denken we klein van de Heere, gemeente? Alsof het hier is klacht tot klacht. Dat is wat anders dan wat Psalm 84 zegt, dat ze van kracht tot kracht steeds voortgaan. En de herder corrigeert vanavond al die gedachten die denken dat het leven van de overvloed en van de volheid en van de rijkdom in hem, dat niet klopt. Schapen mogen leven van Gods overvloed. Dat is wat volgende week wordt uitgetekend aan de aarde, aan de tafel. Overvloed voor mensen die niets hebben. Ja, dat is natuurlijk wel wat ik erbij moet zeggen. Die overvloed en dat rijke, dat is niet iets wat je in jezelf hebt. Maar dat ligt in hem. In hem. Daar ligt mijn rijkdom. En mijn ogen moeten meer en meer opengaan voor de rijkdom die in Christus ligt en die gegeven is aan hen die door het geloof aan hem verbonden zijn. Ik ben de goede herder. Ik ben gekomen om verloren schapen te redden, zeker. Opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Want gemeente, waar de herder zorgt voor de schapen, daar doet hij dat als een herder. Royaal, koninklijk, vorstelijk. We gaan straks zingen aan het eind van de dienst. De Heere betoont zijn welbehagen. Eigenlijk zou je mogen zeggen, zingen. De Heere die toont zijn hart, het beste van zijn hart, aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Die hoe het ook moog tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Gemeente, als na vanavond jouw ogen, uw ogen iets meer zijn opengegaan voor de grazige weiden en de zeer stille wateren, waar de herder zijn schapen naartoe voert. En dan zit u op het goede spoor. Daar wil de herder u hebben deze week. Niet leven bij de gebroken bakken van jezelf, die geen water kunnen bevatten. Ook niet gaan optellen en aftrekken deze week op geestelijk gebied. Maar leven als een arme bedelaar van de rijkdom die er in Christus is. Zo leidt de herder de schapen voort. Inderdaad, en daar zijn we nog niet, dat duurt nog even, maar inderdaad naar dat huis des Heren. Vers 6. Goedheid en weldadigheid zullen de schapen volgen, al de dagen van hun leven. En ze zullen in het huis des Heren blijven, tot in lengte van dagen. Schaart u om de goede herder, gij zijn schapen, hoort zijn stem. Zoekt hier rusten, dwaalt niet verder. O, het is zo goed bij hem. Laat u door zijn hand geleiden. Ziet wat schenkt zijn liefde u veel. Hij zal zegen u bereiden. Kiest, o kiest het beste deel. Ziet, hier is de beste weide. Hier stroomt water, rein en fris. Wie verlangt de dorre heide? Wie zoekt nog de wildernis? Laat u leiden, laat u drenken. Kies de weg waarop hij leidt. Wie hem volgen op zijn wenken, vinden vrede en heerlijkheid. Wat ontbreekt u? Hij zal het geven. Wat behoeft u? Het is gereed. Deze herder gaf zijn leven, zoals nooit een herder deed. Eeuwig mint hij al de zijne, roemt zijn zorg en prijst zijn naam. Uit de verste zandwoestijnen brengt hij eens zijn kudde samen. Amen. Zo zullen wij, de schapen uw weiden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden en zingen van geslachten tot geslachten uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Psalm 79, vers 7. Danken en bidden. Heere, leid ons als de goede herder. Voer ons naar die grazige weide van uw woord, waar het kruis van u staat opgericht. Maar eten en drinken is voor verbroken harten en verslagenen van geest. Waar wij onszelf wegschamen voor wie we zijn, wat we doen en ook hoe we eraan toe zijn. Nodigt u, lokt u vanavond ons van die kaal gevreten grond van eigen ervaring en eigen beleving af om ons te goed te doen aan uw belofte, aan uw boodschap, uw evangeliewoord, waar voedsel, voeding in zit, waar we bij kunnen leven en sterven. We bidden, Heere, dat de innerlijke mens deze week de rust zal vinden om onszelf te goed te doen aan uw woord. Dat we bij alle aandacht, tijd, energie die we moeten besteden ook aan de uiterlijke mens, ons werk, het gezinsleven, huwelijksleven, vrijwilligerswerk en alle andere dingen die uren vragen, dat we de aandacht voor de inwendige mens niet vergeten. Om zo gevoed door deze week te gaan en zodoende uit te zien naar de komende zondag, waar uw schapen die uw naam kennen, uw stem horen en verstaan, roept om samen te komen als één kudde, één groep, als afspiegeling van hoe het zal zijn straks. Eén